Gemeente de Kerkraad, deelt u nog het volgende mee. Morgenavond is er een avond voor ouders van de kinderen die op de catechisatie gaan. Deze avond begint om 19:30. Dinsdagavond houdt de mannenvereniging hun jaarvergadering. Dominee W.L. van der Staaij zal een inleiding houden. En deze avond begint om 19:45. Woensdagavond zal de lidmatenkring gehouden worden. En deze avond begint om 20:30. Volgende week zondag is de bediening van het heilig avondmaal. Dit alles zo de Heer wil en wij leven.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, in de naam van die God die hemel en aarde uit niets heeft geschapen, die trouw blijft en leeft in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten wij zingen uit Psalm 90. Ik zie dat ik een verkeerd vers heb opgegeven. Het moet het 9e vers zijn. 90 vers 9. Laat uw genade ons met haar troost verrijken. En laat uw werk aan uw knechten blijken. Uw heerlijkheid niet van hun kinderen wijken. Uw liefde, uw macht behoede ons voor bezwijken. Sterk onze hand en zegen onze vlijt. Bekroon ons werk en nu en te allen tijd. Dus het 9e van Psalm 90. Luisteren nu eerst naar Gods heilige wet en in aansluiting daarop zingen wij op Psalm 80 het eerste vers. Neem, Israëls herder, neem ter oren die Jozefs kroos door u verkoren als schapen gunstig hebt geleid. En wat er verder volgt. Daarna lezen we samen Gods heilig en onfeilbaar woord uit het 63e hoofdstuk van de profeet Jesaja. De versen 7 tot en met 19. Jesaja 63 vers 7 tot en met 19 is de schriftlezing. nadat we gezongen hebben Psalm 80 vers 1 en geluisterd hebben naar Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, en nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hem dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden degenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heilende dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. Ik zal de goede tierenheid des Heeren vermelden, den veelvoudige lof des Heeren, na alles wat de Heere ons heeft bewezen, en de grote goedheid aan het huis Israël, die Hij hun bewezen heeft, naar zijn barmhartigheden en naar de veelheid zijn goede tierenheden. Want Hij zeide: Zij zijn immers mijn volk, kinderen die niet liegen zullen. Alzo is Hij hun geworden tot een heiland... In al hun benauwdheid was hij benauwd, en de engel zijns aangezicht heeft hem behouden. Door zijn liefde en door zijn genade heeft hij hem verlost, en hij nam hem op en hij droeg hem al de dagen van ouds. Maar zij zijn wederspannig geworden, en ze hebben zijn heilige geest smarten aangedaan. Daarom is hij hun in een vijand verkeert. Hij zelf heeft tegen hem gestreden. Nochtans dacht hij aan de dagen van ouds, aan Mozes en zijn volk. Maar nu, waar is hij die hen uit de zee opgebracht heeft met de herders zijner kudde? Waar is hij die zijn heilige geest in het midden van hem stelde? Die de arm zijner heerlijkheid heeft doen gaan aan de rechterhand van Mozes. Die de wateren voor hun ieder aangezicht kliefde, opdat hij zich een eeuwige naam maakte. Die hem leidde door de afgronden, als een paard in de woestijn struikelde zij niet. Gelijk een beest dat afgaat in de valleien, heeft hun de geest des Heeren rust gegeven. Alzo hebt gij uw volk geleid, opdat gij u een heerlijke naam zoudt maken. Zie van de hemel af en het schout van uw heilige en uw heerlijke woning, waar zijn uw ijver en uw mogendheden, het gerommel uws ingewands en uw barmhartigheden? Zij houden zich tegen mij in. En zijt gij toch onze vader, want Abraham weet van ons niet en Israël kent ons niet. Gij, o Heere, zijt onze vader, onze verlosser, van ouds af is uw naam. Heere, waarom doet gij ons van uw wegen dwalen? Waarom verstokt gij ons hart, dat wij u niet vrezen? Keer weder om uw knechten wil, de stammen uws erfdeel. Uw heilig volk heeft het maar een weinig tijds bezeten. Onze wederpartijders hebben uw heiligdom vertreden. Wij zijn geworden als die over welke gij van ouds niet hebt geheerst en die na uw naam niet zijn genoemd.
De tekst voor de prediking voor deze morgen, die in dienst van voorbereiding is op het volgende week te vieren heilige avondmaal, is genomen uit het gelezen schriftgedeelte. Jesaja 63 en daarvan het 17e vers. Jesaja 63 vers 17, daar lezen wij Gods woord als volgt. Heere, waarom doet gij ons van uw wegen dwalen? Waarom verstokt gij ons hart, dat wij u niet vrezen? Keer weder, om uw knechten wil, de stammen uws erfdeels. Laten we samen de Heere gaan bidden om zijn zegen over de bediening van zijn woord. En in de voorbeden gedenken wij de rouwdragende families Kraaienveld Lucas, zuster Kraaienveld Drogendijk, familie Kraaienveld Gerritsen en broeder A.J. Kraaienveld van de Walmolen in verband met het overlijden van een jongste zuster en schoonzuster. De rouwdragende familie Verhoeven, Drogendijk, van wie een schoonzuster is overleden. De rouwdragende zuster van Wingerden, Notenboom, en familie P.T. van Wingerden, Oosterwijk, waar een schoondochter en schoonzuster is overleden. Zuster J.C. de Bruin, de Graaf, die in het ziekenhuis verblijft voor onderzoeken. En zuster P.M. van Huizen, Drogendijk, die donderdag in het Maastad ziekenhuis moet worden opgenomen om een operatie te ondergaan. En dan ook voor mijn vrouw, zuster A.J. Kempeneers de Jong. Zij werd van de week onwel achter het stuur en raakte weg en heeft daardoor een ongeluk veroorzaakt. Is in het ziekenhuis opgenomen geweest, mag inmiddels wel weer thuis zijn, maar er moeten nadere neurologische onderzoeken plaatsvinden om te achterhalen wat er is gebeurd. Dan de langdurig zieken. En in de dankzegging denken wij aan broeder L. Wildeman, die weer thuis is uit het ziekenhuis. Zuster W. Gouw den Hoed, die voor nierstenen in het ziekenhuis heeft gelegen, maar weer thuis mocht komen. En zuster A.C. Masbergen Nieuwendorp, die een goede uitslag heeft ontvangen. Laten we samen de Heren bidden en danken. Eeuwige en drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, wij roepen u bij uw grote naam en deugden aan, nu wij hier samengekomen zijn in ons kerkgebouw of thuis de dienst meebeleven. Allereerst, Heere, om u te danken dat u ons dit middel hebt aangewezen en gegeven, dat we door middel van het gebed tot u onze stem mogen opheffen. Omdat u hebt gezegd, stort voor mij uit uw ganse hart. En laat alles met bidden en smeken onder dankzegging bekend worden bij God. Heer, als dat het nog niet zou zijn, het gebed, waar zouden we dan naartoe moeten? Met onze zorgen, met onze rouw, met onze ziekte. Maar ook met onze zegeningen, met onze voorspoed. Maar ook zeker met onze schuld, onze zonde, onze ongerechtigheid. Maar u hebt ons deze weg geschonken, Heere, om dagelijks uw aangezicht te zoeken. Maar als wij dan woorden zoeken, Heere, dan lopen wij er toch altijd weer tegenaan waar ook de discipelen van overtuigd zijn geworden dat wij niet weten te bidden gelijk het behoort. En dat als wij trachten woorden te zoeken en een gebedsgestalte zoeken in te nemen, dat we de dichter gaan verstaan. De wereld wil mij achterna, waar ik ook ga en waar ik ook sta, waarheen ik ook de ogen sla. Ai, leer mij, arme dwaas, hoe dat ik bidden moet. Wilt u ons dan zelf door uw genade en door uw geest de gebedsgestalte en de gebedsgenade schenken, Heere, dat het niet alleen wat uiterlijke woorden zal zijn, niet alleen een religieuze gewoonte, maar dat we werkelijk ons hart mogen uitstorten. Dat het zo mag zijn, ook in deze dienst van voorbereiding. Dat we er iets van zullen kennen wat het betekent om onze zonde en onze vervloeking te bedenken. Ons voor uw aangezicht te verootmoedigen. Klein te worden voor u. Nederig van hart. Verbroken ook vanwege die zonde en die zwakheden. Heere, geef die schuldverslagenheid, die droefheid naar u over de zonde, die geen vrucht is van menselijk kennen of kunnen, maar die een vrucht is van het werk van uw geest, die ons overtuigt van die zonde, die ons overtuigt van de nood, overtuigt van de eeuwigheid, van uw rechtvaardigheid, uw heiligheid, maar toch ook, Heere, van uw barmhartigheid. Want dat is toch ook een van de belangrijkste elementen in het gebed die tot u komt, die moet geloven dat u er bent. En dat u ook een beloner bent dergenen die u zoeken. Leer ons dan dat gebed, Heere, dat Jesaja ons voorbidt. Niet alleen in de woorden die hij kiest, maar ook in de gronden onder zijn gebed. Dat die gronden niet in ons liggen. Niet in wat wij zeggen of niet in wat wij voelen of wat we hebben meegemaakt. Maar alleen in wie u bent. Omdat u genadig bent, omdat u een horend God bent, omdat u barmhartig en groot van goedertierenheid bent. Daarom bent u ook een horend God. En daarom mag een arme zondaar toch ook hoop hebben dat u uit die hoge hemel wil neerzien. En dan bidden wij u, Heer, of dat u met ons wilt zijn in deze dienst, die een dienst van voorbereiding zal zijn. Leid ons door uw woord en door uw geest, onderwijs ons in de heilgeheimen. Wilt u zelf door uw geest aan het woord komen, opdat ook die ontdekkende elementen in de prediking ons zullen raken, dat we het ermee eens zullen zijn of worden, maar ook dat we mogen komen tot dat gebed, keer weder, och dat gij de hemelen scheurdet en dat gij nederkwaamt. Want wij kunnen die hemel niet openbreken, we kunnen hem wel toesluiten. En dat weet uw volk ook, na ontvangen genade. Dat ze door overblijvende zonden en zwakheden, soms ook heel wel bewust, de hemel toesluiten. En dat u noodzaak ziet om uw aangezicht te verbergen. En om het gevoel van genade weg te nemen. Heere, wilt u geven, nadat u weet dat wij nodig hebben, dat er een zegen voor ons bij mag zijn deze morgen. Wilt u ons zo aanzien, Heere, bovenal ook in alles wat ons bezig kan houden, wat we mee kunnen nemen naar de kerk toe, aan allerlei zorgen en noden. Er zijn weer veel namen genoemd van mensen in rouw, in verdriet. We denken aan de families Kraaienveld, van wie een zuster en schoonzuster is overleden. Op nog niet eens zo heel hoge leeftijd, heeft de leeftijd van de 70 nog niet eens bereikt. En dan was ze ziek, heren, het is toch ook weer een hele roepstem. Het is weer een lege plaats in het midden van de familie. Gedenkt u hen, ook bij de dag van de begrafenis, wees hen nabij. En heilig de roepstem aan hun aller hart. En troost u hen vanuit uw woord. We bidden u ook voor familie Verhoeven, van wie een schoonzuster is overleden. Ook opnieuw een lege plaats. Als we ouder worden, heren, dan worden dat steeds meer werkelijkheden. Geef ook dat deze weg geheiligd mag worden in hun hart. En dat u hen door uw woord ook daarin wilt onderwijzen. De oude zuster van Wingerden en de familie P. van Wingerden. We dragen u op. Een schoondochter en schoonzuster is overleden. Ook al langere tijd ziek. Heren, wilt u ook daarin toch nabij zijn. Te midden van ook de lege plaats die er eerder was bij het verlies van een man en vader, is nu een schoondochter en schoonzuster. En er zijn al meerdere lege plaatsen, ook in de familiekring. Heren, laten deze dingen hen mogen brengen aan de troon van uw genade, om daar barmhartigheid te verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden ter bekwame tijd. We bidden u ook, heren, voor de zieken. Er zijn langdurig zieken, er zijn chronisch zieken, psychisch, lichamelijk of meervoudig. Er zijn er ook met bijzondere klachten. Zuster De Bruin, de Graaf, moest in het ziekenhuis worden opgenomen. En als er onderzoeken plaatsvinden, heren, geef dat er duidelijk mag worden wat ze mankeert. Bovenal dat er ook een behandeling mag zijn voor die klachten. En geef dat ze ook in het ziekenhuis toch haar stem tot u mag opheffen en het van u, de heren, mag verwachten. Daar bidden we ook voor zuster Van Huizen, die een operatie moet ondergaan. Heren, wilt u ook daarin nabij zijn, geven dat ze doorheen mag komen, dat ze er baat bij mag hebben. Wilt u zorgen wegnemen en bovenal een aangebonden leven geven aan uw genadetroon. Daar bidden we ook voor onze vrouw en moeder, zuster Kempeneers de Jong, die zo onverwachts ook wegraakte tijdens het autorijden en een ongeluk veroorzaakte. Met de ambulance naar het ziekenhuis moest, allerlei onderzoeken heeft ondergaan, inmiddels weer thuis mag zijn. U hebt het tot hiertoe nog wel willen maken. Het had ook zoveel ernstiger kunnen aflopen. U hebt over haar willen waken, heren. En ook nu er nog zorgen zijn en nu er nog nadere onderzoeken plaats moeten vinden, dan weet u ook, heren, wat dat betekent. Geef, heren, dat die onderzoeken spoedig plaats mogen vinden, dat er duidelijk mag worden wat het geweest is, of dat er weer rust mag komen ook in wat er gebeurd is. En geef ook dat deze weg aan ons aller hart mag worden geheiligd. Heren, wilt u ook dankzegging aannemen, ook namens de broeder Wildeman, die weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis, nadat de ICD geplaatst is. U hebt ook hem daarin willen helpen en geef dat hij er baat bij mag hebben. We bidden u en danken u voor zuster Goudenhoed, die ook behandeld is voor de nierstenen, thuis mocht komen. Heren, dat het ook afdoende mag zijn, dat medicijnen ook geholpen, dat medicijnen ook helpen mogen. En dat ze zich niet alleen met haar ziel, maar ook met haar lichaam aan u, de Heren, mag toevertrouwen. Zuster Masbergen kreeg een goede uitslag. Heren, er zijn veel zorgen geweest, de gedachten kunnen we soms niet stilhouden, maar u hebt het nog wel willen maken. En wilt u dat ook bij de voorduur blijven doen, heren? Want er kunnen allerlei zaken zijn die aanvankelijk goedaardig zijn en anders kunnen worden. We zijn altijd van u en van uw genade afhankelijk. Wilt u ons zo allen nabij zijn? In hen bidden we u voor allen die worstelen met zorgen, met ziekten, ook om mensen die ons lief zijn. Heren, leer ons dat wij mensen zijn. Broos, niet vanwege een toeval of een lot, maar vanwege de zonde. Velerhande tegenspoed en kruis, vanwege de zonde, zo zegt het huwelijksformulier. Opdat we ook voor die kwaal, de zondekwaal, allereerst en allermeest u nodig hebben. En ook als er geen bijzondere kwalen of zorgen zijn, Heer, als er zo zegen is, als er voorspoed mag zijn, dat we ook beseffen dat we het niet verdienen. En dat u nog boven bidden en denken onderscheid maakt waar het niet is. Heere, zo bidden we u voor heel de gemeente in alle omstandigheden. Help ons ook in het spreken, in het luisteren. Wilt u de boze binden? Wilt u ons nabij zijn, Heere? En dat uw naam mag worden verheerlijkt. Dat uw koninkrijk mag komen. En dat tot heil van zondaren en zaligheid van zielen. We vragen het u om Jezus wil. Amen. Ter inleiding op de prediking gaan we zingen uit Psalm 74, daarvan de versen 2, 15 en 20. Psalm 74, vers 2. Herdenk de trouw aan ons voorheen betoond. Denk aan uw volk, door u van ouds verkregen. Het 15e vers. Hoe menigmaal hebt ge ons uw gunst betoogd. En het 20e, dat elk verdrukte uw bijstand eens allang laat. Laat uw volk niet schaamrood wederkeren. 2, 15 en 20 van Psalm 74. En ondertussen krijgt u gelegenheid om uw gaven te geven voor de Heere en zijn dienst. De Heere zegene u met uw gaven. Thank you. Aan het einde van de prediking na het amen zingen wij op Psalm 51, het zesde vers. Verwerp mij van uw aangezicht toch niet. Maar laat mij van uw heilige geest, laat van mij uw heilige geest niet scheiden. Die kan alleen op het rechte spoor mij leiden. Dat zingen wij op Psalm 51, vers 6 na de prediking. En in verband met de voorbereiding op het avondmaal, gemeente, willen wij nu eerst het onderwijs lezen wat de theologen van de reformatie en na de reformatie in de schriften hebben gevonden aangaande de troost die er in dat sacrament te vinden is. Dus het formulier om het heilige avondmaal te houden. En dan dat stuk wat handelt over de voorbereiding. Geliefden in de Heere Jezus Christus, hoort aan de woorden der inzetting van het heilige avondmaal van onze Heere Jezus Christus, welke ons beschrijft de heilige apostel Paulus. Ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht in welke hij verraden werd, het brood nam en als hij gedankt had, brak hij het en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doet dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten des avondmaals en zeide: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij dien zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan, wie onwaardiglijk dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeven zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Wat die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat wij nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen nodig dat wij ons tevoren recht beproeven. Ten andere dat wij het tot dat einde richten, tot dat doel waartoe het de Heere Christus verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste bedenken en iegelijk bij zichzelf zijn zonde en vervloeking, opdat hij zichzelf mishagen en zich voor God verootmoedigen. Aangezien de toorn Gods tegen de zonden zo groot is, dat hij die, eer hij ze ongestraft liet blijven, aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. Ten andere onderzoeken in ieder geval zijn hart of hij ook deze gewisse belofte Gods gelooft, dat hem al zijn zonden, alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn, en de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigene toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde onderzoeken iegelijk zijn conscientie, of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht van God oprecht te wandelen. Insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid, alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende, een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en enigheid met zijn naasten te leven. Allen dan die al zo gezind zijn, die wil God gewisselijk in genade aannemen en voor waardige medegenoten van de tafel zijn zoons Jezus Christus houden. Daarentegen, die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Waarom wij ook, naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus, allen die zich met deze navolgende, ergerlijke zonden besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden en hun verkondigen dat zij geen deel in het Rijk van Christus hebben. Als daar zijn alle afgodendienaars, allen die verstorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, allen die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers die vee of mensen met schades andere dingen zegenen en aan zulke zegening geloof hechten, alle verachters van God, van zijn woord en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, allen die in tweedracht, sekten en muiterijen in kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle mijnedigen, Allen die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn. Alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naasten leven. Alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards, kortom, al degenen die een ergerlijk leven leiden. Deze allen, zolang zij in zulke zonden blijven, zullen zich van deze spijze, welke Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft, onthouden. Opdat hun gericht en verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten der gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het avondmaal des Heren gaan mocht dan die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Maar integendeel, aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmede dat wij midden in de dood liggen. Daarom, al is het dat wij nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben, dat wij ons ook met zulk een ijver om God te dienen niet begeven als we schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben, nochtans, desniettegenstaande, overmits ons, door de genade van de Heilige Geest, zulke gebreken van harte leed zijn, en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden Gods te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde, noch zwakheid, die nog tegen onze wil in ons is overgebleven, ons kan hinderen dat ons God niet in genade zou aannemen en alzo deze hemelse spijze en drank waardig en deelachtig maken. Tot zover de lezing van het formulier. Geliefde gemeente, is dit nou niet een wat vreemde tekst die wij gelezen hebben en waar we samen naar de verkondiging naar gaan luisteren? Vers 17 van Jesaja 63. Heere, waarom doet gij ons van uw wegen dwalen? Waarom verstokt gij ons hart dat wij u niet vrezen? Wat doet Jesaja hier? Wat zegt hij nou? Geeft hij nou God de schuld van de zonde? Ligt de oorzaak bij God als mensen de Heere niet vrezen? Zo zegt hij het toch eigenlijk. Waarom doet gij ons zondigen? Waarom verstokt gij ons hart dat wij u niet vrezen? En verder zegt hij, keer weder. Om uw knechten wil, de stammen uw erfdeels. Keer terug. Dat wil zeggen, de Heere is op een weg bij dat volk vandaan. De Heere staat met zijn rug naar zijn volk toe. En Jesaja zegt, Heere, keer om. Keer terug. Bekeer u. Want dat is toch omkeren, terugkeren. Wij horen dat vaak ten opzichte van de mens. Keer weder, gij mensenkinderen. Bekeer u tot mij, zegt de Heer. En nu zegt Jesaja het hier tegen God. Alsof God de oorzaak is van de zonde. Alsof God zich moet bekeren, moet omkeren. Dat is toch een vreemde tekst. We gaan er samen naar luisteren, naar die indringende oproep, het gebed om genade zoals het erboven staat, althans in deze Bijbel vanaf vers 7, die ook doorgaat tot het hele hoofdstuk 64... waar ook dat aangrijpende gebed in staat van vers 1, hoofdstuk 64... Och dat gij de hemelen scheurdet en dat gij nederkwaamt. We letten op twee gedachten, de nood in dat gebed en ten tweede de grond van dat gebed. De nood in dit gebed en de grond van dat gebed. De profeet Jesaja, gemeente, die gaat zijn profetie afsluiten. De ballingschap in Babel is ten einde gekomen. Het volk van Israël is grotendeels weer teruggekeerd in Kanaan, al zijn er nog ook velen achtergebleven in Babel. Maar als Jesaja dan op dat teruggekeerde volk ziet en hoe zij weer leven in dat beloofde land, dan schrikt hij. Dan is hij met droefheid vervuld. Want heeft dat volk na die ballingschap, na die jarenlange verbanning, na die zo zware straf voor hun zonde, heeft dat volk nu eigenlijk al wat geleerd? Zijn ze nu echt bekeerd tot God? Leven ze tot eer van God? Nou, we weten uit de boeken van Ezra en Nehemia dat dat helaas anders was. En dat ook die profeten zich hebben verbaasd over de snelheid waarmee het volk weer overging tot de orde van de dag. Weer vervielen in oude zonden, zich vermengden met heidenvolken om hen heen, zodat hun kinderen half asdodisch spraken. Ze kenden de taal van de Bijbel niet meer. Hoe dat volk weer viel in oude afgoderijen. Zedeloosheid, juist die dingen waar God hen voor in de ballingschap had gebracht, dat keerde allemaal terug. En dat maakt deze profeet bedroefd. Is het dan allemaal voor niks geweest? Heeft het volk dan zo weinig geleerd? Is het zo snel weer teruggevallen? En dan gaat de profeet voor in gebed. Vanaf hoofdstuk 63 vers 7 gaat hij in een openbaar gebed het volk voor. En ook dat hele 64ste hoofdstuk hoort bij dat ene gebed dat de profeet bidt. En dan wijst de profeet Jesaja in dat gebed dat volk ook op de wonderen die God gedaan heeft. Wie God voor hen geweest is in het verleden. Al vanaf het moment dat de Heere hen uitverkoor tot zijn volk. Hoe hij hen uit Egypteland verlost heeft, de wateren gekliefd heeft, door de Rode Zee heen heeft gebracht, door de woestijn heeft geleid naar het beloofde land, en een plaats en een woning heeft gegeven, hoe hij zich geopenbaard heeft onder dat volk in de dienst der verzoening. Al die dingen die in het verleden zijn geweest, die worden hier door Jesaja zo even aangestipt. En daartegenover, en wie is nou het volk, wie zijn wij, zo zegt hij, hij sluit zichzelf er ook bij in, wie zijn wij nou voor God geweest? En dan moet hij constateren, wij hebben de geest van God bedroefd, we hebben hem smarten aangedaan. Die relatie die er was tussen Israël en tussen God, dat was een relatie van vader en kind. Gij zijt toch onze vader. Maar die vader, de God van Israël, heeft zich van Israël afgekeerd. Zoals een vader of een moeder dat wel eens kunnen doen als een kind ondeugend is geweest, of als een ouder kind herhaaldelijk zondigt, ongehoorzaam is, dat zo'n vader of moeder zo'n kind gaat negeren. Wegkijkt. Hem geen liefde meer kan geven. Althans voor een poos, om hem te laten voelen. Je bent nu echt te ver gegaan. Nou, zo voelt Jesaja dat ook. En hij zegt dan in bijvoorbeeld het 11e vers. Als hij ziet op dat de Heere zich verborgen heeft. Waar is hij? Die hen uit de zee opgebracht heeft. Met de herders zijn kudde. Waar is hij die zijn heilige geest in het midden van hen stelde? En in vers 15. Dan wijst hij op de ijver en de mogendheden. Het gerommel van het ingewand en van de barmhartigheden. Dat die er niet meer zijn. En dan ook dat opmerkelijke vers 17. Heren. Waarom doet gij ons van uw wegen dwalen? Waarom verstokt gij ons hart dat wij u niet vrezen? En wat doet de profeet nu? Schuift hij de schuld af bij God zoals Adam dat eenmaal deed? Het is die vrouw die gij bij mij gegeven hebt. U had mij wel een betere vrouw mogen geven. Zij heeft mij verleid en ik heb gezondigd. Schuift hij de schuld af? Schuift hij zijn verantwoordelijkheid weg? Nee, als wij het gebed van Jesaja nauwkeurig lezen, dan doet hij dat juist niet. Het staat vol van zelfbeschuldiging. Vol van overtuiging van eigen zonde en ongerechtigheid. Maar wat Jesaja hier doet, dat is terugkomen op waar zijn profetie mee begon. En de schrik slaat Jesaja om het hart. Wat de Heere nu aan het doen is. In het begin van de profetie van Jesaja bij de roeping, het roepingsvisioen in hoofdstuk 6, daar wordt in de roeping van Jesaja door de Heere gezegd dat hij moet prediken, dat hij moet profeteren. Maar met welk doel? Maak het hart van dit volk vet. Maak hun oren zwaar. Sluit hun ogen, opdat het niet zie met zijn ogen, nog met zijn oren horen, nog met zijn hart versta, nog zich bekeren en hij het genezen. Dus Jesaja die gaat hier zien dat hij gebruikt is om het hart van het volk vet te maken, om hun oren toe te sluiten. Dat het volk willens en wetens tegen de roepstem van de profetie zich heeft verhard, verzet. Hun hart heeft verhard. En Jesaja gaat zien, de Heere komt erin mee. Hij is aan het vertrekken. Hij laat het volk over aan hun eigen zonde en ongerechtigheid. En dat is iets, gemeente, wat we in de Bijbel vaker tegenkomen. Dat de Heere aanvankelijk het woord laat prediken, wet en evangelie, dat hij waarschuwt, dat hij lokt, dat hij nodigt. Maar als mensen zich dan verharden, als mensen dan hun oren toestoppen, niet willen luisteren, ondanks alle roepstemmen, dan gaat God dat proces ook onderstrepen. Je ziet het bijvoorbeeld bij de farao in Egypte. Die farao die hield dat volk in een ijzeren greep gekneld. En daar kwamen Mozes en Aaron namens God de boodschap afleveren. Laat mijn volk trekken. Wie is die God? Dat ik hem zou gehoorzamen, zo zei farao. En toen kwam die eerste plaag. En farao schrok vanwege die roepstem. En hij zei tegen Mozes en Aaron, bid toch tot de Heer en vergeef mijn zonde. Maar zodra die plaag was weggenomen, zo lezen we dan in de Bijbel, verstokte farao zijn hart dat hij het volk niet liet trekken. En dat gaat zo een aantal plagen door tot en met de vijfde. En dan zien we dan halverwege die 10 plagen dat daar dan iets bij komt te staan. Elke keer staat er nog, farao verhardde zijn hart, farao verstokte zijn hart. En zo halverwege die plagen komt er dan ineens een zinnetje bij. En de Heere verstokte het hart van farao. Dan wordt het nog samen genoemd. Farao verstokte zijn hart en de Heere verstokte zijn hart. Hij verhardde het hart van farao. En op het einde van die 10 plagen staat er alleen nog dit. Doch de Heere verhardde het hart van farao, dat hij het volk niet liet trekken. Toen kon farao niet meer terug. Toen kwam God mee in die verharding. Toen was het niet farao meer die dat hart verstokte, maar God deed het. Zo blind en zo verhard was farao geworden. Hij hoefde zich niet meer tegen de roepstemmen in te verharden, want hij voelde niks meer in zijn binnenste. Zo hard geworden. God kwam erin mee. En dat ziet Jesaja hier gebeuren. En de schrik slaat hem om het hart. Hij zag dat God bezig was om weg te gaan. Nu was de Heere weer weggegaan. Hij had zijn aangezicht verborgen. Jesaja moest zich afvragen, waar is nou de Heere? Waar is hij, wiens ingewanden rommelde van barmhartigheid? Het was niet meer te zien, het was niet meer te merken. God heeft zijn aangezicht verborgen. En dat is de grote nood van het volk. De verharding van het hart. En dat het volk doorgaat met zonde. En gemeente, dat bevat onderwijs, dat bevat ook een hele ernstige roepstem ook naar ons toe. Als wij een moment halt houden bij deze woorden, bij dit gebed onder die gesloten hemel, want de hemel is gesloten. God antwoordt niet meer. God verbergt zijn aangezicht. God straft ook niet meer. Ik bedoel, ze mogen weer zijn in het beloofde land. Alles gaat weer goed. Er staat weer een tempel, een tempeltje. Het haalt het natuurlijk niet bij die andere tempel. Maar mensen zijn weer tevreden. Alles is weer een beetje bij het oude en ze leven maar door. Dan zijn er wat misschien parallellen te trekken naar ons leven. Laat ik dat al van tevoren zeggen, gemeente, ik heb niemand in het bijzonder op het oog. Ik spreek heel algemeen ook naar mijzelf toe. En ieder die trekken dan maar de schoen aan als die past. Maar ook wij hebben genoeg roepstemmen gekregen. Dat hebben we als land, als volk, zelfs als wereld. In die hele coronapandemie van de week las ik dat de coronapandemie dan nu echt op het einde is. Zo werd er dan gezegd. En alles is inderdaad weer terug bij het oude. Maar hebben we er wat van geleerd? Dan moeten we niet naar de wereld kijken. Maar hebben wij, als mensen die onder het evangelie zitten, als mensen die onderwijs hebben gekregen in het waarom, hoe komt dit? Waar komt dit vandaan? Hebben wij er wat van geleerd? Hebben wij ons voor God verootmoedigd? Heeft het ons vernederd onder de krachtige hand van God? Hebben we de pijn gevoeld? En dat zal inderdaad individueel wel zo geweest zijn. En sommigen hebben natuurlijk heel concreet die pijn gevoeld. Toen een geliefde moeder of man of vader of anderen aan die ziekte zijn overleden. Maar die pijn bedoel ik eigenlijk niet. Maar hebben we de geestelijke pijn gevoeld? Hebben we de hand Gods gevoeld? Zoals David dat zegt, uw hand was dag en nacht zwaar op mij. Omdat God oorzaak had om toornig te zijn. En we kunnen het ook in ons persoonlijke leven toepassen. Er zijn ook roepstemmen geweest. En de een heeft er meer en diepere ontvangen dan de ander. Er is rouw gekomen. Er zijn ziekten geweest, ongelukken, tegenslagen. Hebben we er wat van geleerd? Heeft die roepstem nut gehad? Heeft het ons een aangebonden leven aan Gods genadetroon opgeleverd? Mag ik die vraag ook heel nadrukkelijk stellen aan hen die genade mochten leren kennen? Jesaja heeft het toch inderdaad over Gods heilsgeschiedenis. Hoe hij dat volk verlost heeft. Hoe hij hen zijn genade heeft geopenbaard. Het gaat hier met name ook over het volk van God. Zij die tot bekering zijn gekomen. Zij die uit genade de zaligheid hebben ontvangen. Hier een beginsel. Jesaja klaagt met name over dat volk. Dat het zo ingezonken is. Dat het zo biddeloos is. Dat het zo stil is. En hoe komt dat nu? Heeft God reden om zijn aangezicht voor u te verbergen? Is er een oorzaak in de zonde, in de slordigheid, in de biddeloosheid, waarom de Heere zijn verzoend aangezicht moet verbergen? Waarom doet gij ons zondigen? Waarom verstokt gij ons hart dat wij u niet vrezen? Zit u er wel eens mee, gemeente, dat, en nogmaals, ik zeg het heel algemeen, maar dat u bent zoals u bent, en dat jij doet wat je doet, en dan bedoel ik dit: waarom kost het ons toch zoveel moeite om met de geestelijke dingen bezig te zijn? Veel meer dan met de tijdelijke dingen. Waarom kunnen wij maar moeilijk één bladzijde uit de Bijbel lezen of uit een geestelijk boek? En waarom gaat dat zo makkelijk en automatisch uit een roman of uit een ander seculier boek? Jongens, waarom vinden wij het nou anderhalf uur in de kerk zo lang duren? En als het ietsje langer duurt, dan zucht je. Maar als een voetbalwedstrijd verlengd wordt, dan kost dat ons geen enkele moeite. Waarom is dat zo? Waarom kunnen wij zo moeilijk bidden? Waarom kunnen wij zo moeilijk luisteren? Waarom is het geld misschien dat wij aan de kerk geven soms zoveel meer, voelt dat zoveel meer als aan de dingen van de tijd? He, jongens en meisjes, als je een euro hebt, je krijgt zakgeld, geef je daar wel eens wat van aan de kerk, aan de Heer en aan zijn dienst? Doe je die euro dan in de collectezak? Dan is het ineens een hoop geld, 1 euro. Maar als je een euro in een snoepwinkel mag uitgeven, dan kun je er bijna niks voor kopen. Nou, ik noem zomaar, gemeente, wat praktische dingen. Dat de dienst van de Heere er vaak als eerste onder moet lijden. Dat zoveel moeite kost. Zoveel meer als het bezig zijn met de dingen van het tijdelijke leven, van het maatschappelijke leven. De aandacht die wij hebben voor onze ontspanning, voor onze smartphone, voor de hobby's. En zet daar dan eens even af de aandacht die je hebt voor het woord, voor de stille tijd, voor je dagboekje. Je kunt de minuten tellen. Terwijl je uren bezig bent met andere dingen. Hoe komt dat? En waarom moet de kerk als eerste schade lijden als we ons niet helemaal goed voelen of als we pijntjes hebben? Mensen kunnen soms een hele middag op een doekje op het strand zitten, maar als er anderhalf uur in de kerk moet gezeten worden, dan is dat vaak al niet mogelijk. En nogmaals, ik generaliseer, gemeente, ik weet ook heus wel dat er mensen zijn die dat echt niet kunnen. Maar u begrijpt hopelijk wat ik bedoel. Dat soms van alles kan en van alles mogelijk is en dat je overal mensen ziet, maar de kerk, nee, dat gaat niet meer. En ik kom ook mensen tegen die daaronder lijden. En die wel het liefst naar de kerk zouden gaan, maar dat het echt niet kan. Maar heel vaak zie je ook een stuk gemakzucht. En nogmaals, wie de schoen past, die trekken hem aan. Maar zo is het toch vaak. En ik sluit me daar zelf heel nadrukkelijk bij in. U moet niet denken dat ik hier met een opgeheven vingertje sta, want ik heb vaak ook meer zin om de krant te lezen dan om een oudvader erbij te pakken. En waarom kost het mij soms zoveel moeite om een preek te maken of om een preek te houden? En ik krijg het ook vaak naar mijzelf toe. Als ik lauwheid aantref en geesteloosheid. En als ik jongeren maar niet kan motiveren op catechisatie bijvoorbeeld. En je voelt iets van de muur waar je soms tegen aanspreekt. Zou het aan mijzelf liggen? En zouden de mensen inderdaad gelijk hebben door de jaren heen die wel eens kritiek hebben dat ik de Christus niet preek? Of dat ik niet bevindelijk genoeg preek. Enzovoort. En dan zeg ik niet dat u geen kritiek mag geven als dat terecht is. Dat bedoel ik niet. Maar ik trek het mezelf aan en ik denk, zou dat dan de oorzaak zijn? En dan komen dit soort vragen wat is naar boven. Heer, waarom gebeurt dat toch? Waarom ben ik toch zoals ik ben? Heer, waarom grijpt u niet in? Waarom vrees ik uw naam niet? En zeker als je weet hebt, gemeente, van dat verzoende aangezicht van God. Als je weet hebt van dat vriendelijke aangezicht dat vrolijkheid en licht verspreidt. Dan weet je ook wanneer God er niet is. Dan weet je wanneer de Heer zijn aangezicht verbergt. En dat ik het dan ook nog daarin uit kan houden. En dat ik dan ook nog die zonde aan de hand kan houden. En dat ik dan ook nog gewoon door kan leven. Jesaja sloeg de schrik om het hart toen hij dat zag. En vandaar die vraag. Niet als een beschuldiging naar God, maar meer als een angstige vraag. Heren, dat zal toch alstublieft niet gebeuren dat u dat aan het doen bent. Dat u nu doet wat u in hoofdstuk 6 tegen mij gezegd hebt. Maak het hart van dit volk vet, dat het niet hoort. En dat het zich niet bekeert. En dat ik hen niet zal genezen. Die schrik die je ook bij Mozes eerder zag. Toen de Heere zei, na de zoveelste keer dat het volk murmureerde. Ik zal wel een engel sturen, laat die dan maar meegaan. Dan valt Mozes op zijn knieën in grote schrik. Heere, indien gij uw aangezicht niet mee op doet trekken, laat ons van hier niet weggaan. Gemeente, is de schrik u wel eens om het hart geslagen? Dat je denkt, nou ben ik weer een jaar ouder. En nou is er weer een roepstem geweest. En nu ben ik al 75. En nog is het stil in mijn hart. En nog is het donker in mijn leven. En nog weet ik niet of ik kan sterven of niet. Dat je wel eens de angst hebt, wat moet er nou nog meer gebeuren in mijn leven? Dat het jaar op jaar maar hetzelfde blijft. Al die kerkdiensten en al die preken. Zou het dan allemaal nog tegen ons moeten getuigen? Ja, zegt iemand, maar als je genade mag kennen, dan zal de Heer het toch nooit laten varen de werken van zijn handen. En je kan nooit uit dat kindschap vallen. Gemeente, laat dat een dogmatische waarheid zijn. En dat onderschrijven we ten volle samen met de Dordtse leerregels hoofdstuk 5. Maar er staat in dat vijfde hoofdstuk van de Dordtse leerregels dat met name ook Gods kinderen de Heer zeer kunnen vertoornen. En dat hij zich echt verbergt. En dat hij zich echt terugtrekt. En dat de hemel echt gesloten is. En dat er niks meer doordringt. En dat hij je overgeeft soms aan de verstokking, aan de verharding van je hart. En ik geloof nooit, gemeente, dat dat stuk van de uitverkiezing dan bedoeld is dat een mens zich daarachter gaat verschuilen. Nou, dat komt wel weer een keertje goed, want de Heere laat toch niet varen, de werken zijn er handen. En dat de barmhartigheden van God nooit misbruikt mogen worden om te zeggen, nou dan bid ik een keer en dan doe ik een keer belijdenis en dan is het ook weer goed. Laten we nooit, gemeente, op zo'n manier die schriftuurlijke waarheden van Gods barmhartigheid en Gods verkiezende genade misbruiken. En ik geloof ook nooit dat Gods kerk dat kan doen. Ja, misschien wel eens één of twee keer, maar uiteindelijk zal het toch zo zijn wat de leerregels ook zeggen. Dan zal die verberging van het aangezicht van de verzoende God bitterder zijn dan de dood. Zo kun je niet leven. Zo kun je niet leven. Als de Heer zijn aangezicht verbergt. Zoals een kind niet kan leven. Als vader het maar blijft negeren. En maar blijft wegduwen. Dat is een onhoudbare situatie. Dat is in het geestelijke leven ook zo. En daarom gaat de profeet ook in gebed. Heere, keer weder. En dan doet hij dat ook. Met dat woordje o. Dat zie je in vers 16 staan. O Heere, Gij zijt toch onze Vader, onze Verlosser van ouds af is uw naam. En dat gaat dan ook door in het 64e hoofdstuk. En dat begint dan ook met die uitroep. Och, dat Gij de hemelen scheurde. En dat Gij nederkwaamt. En een van de Puritijnen, Samuel Rutherford, die zegt dan. Dat is nou een hoopvol teken. Als dat in het gebed voorkomt. Och, Heere, och, wierd mijn ziel toch door u gered. Dat tekent iets van de intensiteit van de nood. Dat komt diep weg uit het hart van deze profeet. En van David en al die anderen die dat woordje och op hun lippen namen. Hebben wij zo wel eens gebeden, gemeente? Indringend. En vanuit de zucht van ons bestaan, och Heere. Red mijn ziel. En dan smeet Jesaja hier in dit gedeelte, dan wijst hij in dit gedeelte met name op niet alleen of de Heere terugkomt, maar met name ook op de geest des Heeren. Dat treffen we bij Jesaja vaak aan en dat is best uniek in het Oude Testament. Er wordt niet zo heel veel over de geest des Heeren gesproken. Maar daarmee wordt gemeente onderstreept dat wij ook echt die geest nodig hebben. De Heilige Geest. Ik denk dat hoe verder een mens ook komt in het leven der genade, hoe meer hij oog gaat krijgen voor de persoon en het werk van de Heilige Geest, de derde persoon in het geestelijke leven. Daar heb je zeker in het begin echt nog niet zoveel erg in. Dan gaat het weer om God. Dan gaat het om de rechter. Dan gaat het om de toren Gods. En de Geest gaat dan ook brengen bij de tweede persoon, bij de genade van God die de Heer openbaart. In het bloed van het kruis. Maar in de verdere doorleiding, daar wordt meer oog gekregen voor de geest van God. Voor zijn personen, voor zijn werk. En wat ga je dat zien? Dat met name die geest zo nodig is. Want hoe anders kan ik mij bekeren? Hoe anders kan ik de Heere leren vrezen? Hoe anders kan ik tot hem terugkeren? Hoe anders kan ik, zoals het avondmaalsformulier ook zegt, mijn zonden en mijn vervloeking bedenken? Hoe anders kan ik mij voor God verootmoedigen en een mishagen aan mijzelf hebben? Dat is vrucht van het werk van de geest. En dat kan ik mezelf niet schenken, dat kan ik niet bewerken. Ik kan die gesloten hemel niet openen. Ik kan hem wel toesluiten door mijn zonden, door mijn slordigheid. Ik kan wel maken dat de Heere zich verbergt. En dat het stil wordt in mijn hart. Maar ik kan niet maken dat de Heere zich weer vertoont. Dan heb ik de Heilige Geest nodig. Die Geest die in mij werkt. Daar bidt deze profeet om het werk van de Heilige Geest. In de ontdekking, maar ook in de vertroosting. Of de Heer weder wil keren, zoals Hij dat ook in het verleden gedaan heeft. Hij heeft natuurlijk al een aantal momenten genoemd waarin de Heer dat ook heeft laten zien, heeft laten blijken. Dat de Heer de hemel scheurde. We kunnen bijvoorbeeld denken aan toen de Heer de hemel scheurde en op de Sinaï afdaalde. En daar zijn woorden horen deed. Niet alleen gij zult en gij zult niet. Nee, hij begon met te zeggen. Ik ben de Heere, uw God. Die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Hij begon met het evangelie. Hij begon met de vertroosting. Tegenover het uitgeleide volk natuurlijk. Of toen God de hemelen scheurde, toen de tempel werd ingewijd, de tijden van Salomo en de geest des Heren die tempel vervulde en de priesters niet meer konden staan vanwege de heiligheid. En ik zou nog veel meer momenten kunnen opnoemen waarin die hemel gescheurd werd en waarin God zaligmakend verscheen. Maar dan denken we heel in het bijzonder natuurlijk aan de zaligmakende verschijning van God in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Hoe hij als zaligmaker werd geboren in de stal van Bethlehem. Hoe hij als zaligmaker, als man van smarten, aan het kruis van Golgotha het aangezicht van God verzoend heeft. En de schuld van zijn volk weggedragen heeft. En daar bidt Jesaja om. Heere, dat u zou wederkeren. Zaligmakend. Verlossend. Heilbrengend. Dat moet God doen. Ik kan zelf die hemel niet openen. En ik kan ook God niet bewegen om dat te doen. Dat proberen we misschien wel. Dat we de Heer willen bewegen en dan met name wijzen op dingen die we hebben beleefd en die we hebben meegemaakt. En laat dat dan ook nog dingen zijn, gemeente, die ook waarachtig door God gewerkt zijn. Dat je gaat afvragen, en wat is dat geweest toen en toen? En dat is toch iets geweest dat God gewerkt heeft, en dat is toch in geen hoek geschiet, en dat kunnen allemaal ware dingen zijn. Maar gemeente, dat kunnen geen pleitgronden in het gebed zijn, althans geen rustgronden in het gebed zijn, dat je denkt, nou dan komt de Heer daar vanzelf weer een keertje op terug. Jesaja, gemeente, wijst ons een andere weg aan. Als hij de grond in het gebed gaat verwoorden. En we hebben in de eerste gedachte gezien de nood in het gebed, maar ik ben al even bezig met de tweede gedachte. Ook de grond in het gebed. Waar wijst hij op? Wat is nou zijn fundament? Waar staat hij op? Waar legt hij zijn vinger bij? Waar legt hij zijn hoofd op neer? Waar pleit hij op? Wat zegt hij tegen de Heer? Hij wijst op Gods eigen deugden. Hij wijst op wie God is. En op wie God geweest is voor dat volk. Hij wijst niet op zijn eigen vroomheid. Hij wijst niet op de goede dingen die er in het volk van Israël wel eens te vinden zijn geweest. Op hun godsdienst. Op hun gebedsleven. Op wat het ook is geweest. Maar hij wijst op Gods deugden. Gods eigenschappen. U bent toch die God wiens ingewanden rommelden van barmhartigheid. U bent toch die God die Israël hebt verkoren. Niet omdat dat een beter volk was dan Egypte of dan Midian of welk volk dan ook. Maar u hebt toch redenen uit uzelf genomen. Herdenk dan de trouw aan ons voorheen betoond. Psalm 74, daar vind je diezelfde lijn. Denk aan uw volk, door u van ouds verkregen. Hij zoekt zijn grond in wie God is. En in wat God gedaan heeft. En dat is de grond, gemeente, die Jesaja hier in het gebed aanwijst. En dat is ook de enige grond die er bestaat in het geestelijke leven. Dat is ook de enige grond die er is om getroost des Heren avondmaal te kunnen vieren. Als je wilt zoeken in jezelf en als je iets wil meenemen van jezelf, laten het dan maar uw zonden zijn. Graaf maar dieper, gij mensenkind, en gij zult meer gruwelen aantreffen. En kom nou niet aan met uw eigen gerechtigheden. Want die zijn een wegwerpelijk kleed. Kom niet aan met uw beste werken. Al zullen ze nog zozeer door de geest gewerkt zijn. Met uw innigste gebeden. met uw tranen, al zijn ze nog zo kostbaar. Maar het zijn geen zaligmakers en het zijn geen pleitgronden. Maar die liggen alleen in de deugden van God, in zijn barmhartigheid, in zijn goedertierenheid, in zijn langmoedigheid. Een mens moet elke keer weer, gemeente, overnieuw beginnen. Elke keer weer beginnen als een arme zondaar. Vandaar dat het avondmaalsformulier dat ook zegt. Tel nou niet je tranen op en tel nou niet je goede werken op, maar tel nou je zonden op. Heel concreet. Zoals de Bijbel dat altijd doet. Heel gericht. Je zonden en vervloeking bedenken. Maar dat is geen aangenaam werk natuurlijk. Dat vinden wij sowieso al helemaal niet fijn als wij tegenover onze naaste, tegenover onze man of onze vrouw moeten bekennen, joh, ik heb het verkeerd gedaan. En dan niet heel in het algemeen, maar dat je het echt moet opnoemen. Of dat je tegen je vader of je moeder moet zeggen, ik heb het gedaan. Dat doen wij niet graag, schuld belijden. Maar dat is nou een vrucht van het werk van de Geest, dat je concreet, gericht, net zoals David zegt, ik beken, o Heer, aan u oprecht mijn zonde en ik verborg geen kwaad. Zonden en vervloeking. En dat belijden. Maar dan het leven buiten jezelf zoeken. Dat is wat in het avondmaalsformulier gestalte krijgt. Wat in het avondmaalsbediening gestalte krijgt. Dat je het leven buiten jezelf zoekt. Gesymboliseerd in het opstaan uit je bank. Het opstaan uit dat zondige leven. Uit die vervloeking. Uit die nood. Uit die ellende. En de toevlucht zoekt aan die tafel bij die gastheer. En dan moeten we dat niet zo interpreteren dat je dat dan ook dan voor het eerst op die manier doet. Nee, het zijn zaken natuurlijk die in de binnenkamer beleefd zijn. Je komt niet aan het avondmaal om genade te krijgen. Het is geen genadeverlenend middel. Je neemt met een stukje brood geen genadebrood, in die zin dat je dan ook genade ingegoten krijgt. Zoals de Romeinen zeggen, gratia infusa. We weten wat een infuus is. Nou, zo is dat avondmaal, of wat zij zeggen dan de mis, dat is een genade-infuus. Je neemt het in je en dan heb je ook genade in je. Dat is natuurlijk een dwaling. Dat stukje brood, dat doet niks en dat slokje wijn ook niet. Je maakt het alleen maar erger als je het zonder genade doet. Nee, wat ik in de binnenkamer beleefd heb. Wat ik in de eenzaamheid en de verborgen omgang met God heb mogen ondervinden. Dat kom ik belijden. En ik neem met die lege hand dat stukje brood uit de hand van de dienaar. Om daarmee te symboliseren, ik heb niks. Dan alleen maar zonde en dan alleen maar schuld. En er zijn alleen maar tekorten. En de vrezen des Heren in mijn leven, dat betekent echt niet zoveel. In ieder geval, daar kan ik niet mee voor God bestaan. Het is met zonde bevlekt. Ik kom belijden, gemeente, dat ik midden in de dood lig. En ik zoek het leven buiten mijzelf in hem. Dat doet het waarachtig geloof. En dat pleit op de deugden van God. Op wie God is in de Heer Jezus Christus. Het bloed der verzoening. En als de Heere gemeente, dan neem ik maar een voorschot op. Wat we dan volgende week ook hopen te overdenken. Dat de Heer in hoofdstuk 65 vers 1 zegt. Ik ben gevonden van hen die naar mij niet vragen. En ik ben gevonden van degenen die mij niet zochten. En tot het volk dat naar mijn naam niet genoemd is, heb ik gezegd, zie, hier ben ik. Zie, hier ben ik. Als dat gebeuren mag, gemeente, dat God echt de hemelen gaat scheuren en dat hij wederkomt. Jesaja zegt het ook hier in In vers 14. Gelijk een beest dat afgaat in de valleien, heeft hun de geest des Heren rust gegeven. Alzo hebt gij uw volk geleid, opdat gij u een heerlijke naam zoudt maken. En als dat woord krachtdadig wordt toegepast aan je hart. Als de Heere door zijn Heilige Geest opening van zijn woord geeft. Dan ben je inderdaad als een beest dat afgaat in de vallei. Als een dier dat op de berg staat. Waar geen voedsel is. Waar het kil is. En hij gaat naar beneden. En hoe verder hij naar de diepte gaat, naar die vallei, hoe meer gras hij aantreft. Hoe warmer dat het wordt. En als hij in die vallei is, dan is hij daar ook bij dat beekje dat daar kabbelt. Daar kan hij rust vinden, daar kan hij drinken, daar kan hij eten. En dat is ook wat er gebeurt, gemeente, als de Heere die rust geeft. En de Heere kan er ook het sacrament voor gebruiken. Want je mag afgaan in de valleien. Waar de geest des Heren het woord toepast. Waar hij door zijn lieve geest indrukken geeft van zijn genade. Van zijn barmhartigheid. Van zijn oneindige zondaarsliefde. Dat de Heren toch ook. Na die zonde. Na die herhaaldelijke zonde. Na die hardnekkigheid. Dat hij toch weer terugkeert. Want dat is dan de troost der verkiezing. En we mogen er nooit een rustpunt van maken. Nooit een. En dan bedoel ik dit dat je makkelijk gaat leven. Want ach, de Heer komt er toch alweer op terug. Zo is dat stuk van de verkiezing absoluut niet bedoeld. Het is bedoeld voor iemand die de schrik om het hart slaat. En die zegt, nou heb ik het me waardig gemaakt dat God weggaat. En dat de Heer mijn hart verstokt. En dat ik maar doorga in mijn zonde. Dat heb ik verdiend. En dat zo in aan de hemel gaat hangen. En dat hij zegt, och dat gij de hemelen scheurt. En dat gij nederkwaamt. En hij wil de Heere in die weg. Van het bedenken van je zonde en vervloeking die hemel openen. En dan komt er een vrede. Dan komt er een rust. Dan komt er een blijdschap. En die blijdschap, die waarachtige rust en vrede en die blijdschap des geloofsgemeente, dat is een blijdschap in wie God is. Dat is een blijdschap in de deugden Gods. Dan ben je blij dat God er is. En dan ben je blij dat God zo is. Zoals hij zegt dat hij is. En dan kun je geen woorden genoeg vinden, zoals de psalmdichters dat ook laten zien, om te uiten, zingen. Dat God genadig is en barmhartig en langmoedig en groot van goede tierenheid. Schoon, zwaar, getergd. Langmoedig en weldadig. Waar krijg je dan ook een behoefte, gemeente, om de Heere groot te maken. Ook aan de tafel des Heren. En dat hij zichzelf een heilige naam zou maken in je leven. Wat krijg je dan een hekel aan de zonde? Wat ga je dan die zonde mijden? Wat ga je hem vlieden? Krijg je dan een aangebonden leven? Wat ga je dan David verstaan? Nadat hij die zonden kreeg vergeven. Heere, laat van mij uw heilige geest toch niet scheiden. Die kan alleen mij op het rechte spoor leiden. En dan krijg je een gezegende avondmaalschap. Amen.
Thank you.
Gods aangezicht. Och, dat gij de hemelen scheurdet en dat gij nederkwaamt. Verwerp mij van uw aangezicht toch niet. Dat deze gebeden, Heren, die ons door de eeuwen heen via uw woord ons op de lippen gelegd worden, toch ook herkend mogen worden. Het is onze grootste ellende als we onze ellende niet kennen. Als we het verschil niet weten tussen een gesloten en een geopende hemel. Maar als er zijn, Heren, die zuchten. Zuchten vanwege dat lichaam der zonde en des doods. Zuchten vanwege de verberging van het aangezicht van de verzoende God. Zuchten vanwege de kracht en de macht van de zonde. Van de zwakheid van het vlees. Van de onmogelijkheid om maar ene gelovige gedachte voor te brengen. Heren, wil u het zuchten, het gekerm van uw gevangenen horen. En wilt u de hemel alsjeblieft open doen. Keer weder, Heren, tot hoe lange. En het berouwen u over uw knechten. Zoudt u zich dan helemaal verbergen? Wat zult u dan met uw grote naam doen? Wat zult u dan met uw deugden doen? Wat zult u dan met dat bloed der verzoening doen dat gevloeid is? Heren, wilt u nog in gunst en in ontferming op jonge mensen neerzien, die soms nog zo blind en zo doof de wereld ingaan? Ontdek ze, Heren, aan die wereld die voorbij gaat en al haar begeerlijkheid. Aan die mannen en vrouwen van middelbare leeftijd, die zo lauw en zo flauw in de kerk kunnen zitten, die zo gegrepen zijn door geld en goed. Aan ouderen, die zo oud en koud kunnen zijn, na de vele roepstemmen die zoveel eelt om de ziel hebben gebracht. Denk aan uw kinderen, Heren, die soms zo aards en wereldsgezind kunnen leven, zo verachterd zijn in de genade. Ontferm, Heren, over onze gemeente, nadat u weet wat we nodig hebben. En als het anders mag zijn, en als u de hemel hebt opengedaan voor deze of gene, en als de naam Jezus zoet en lieflijk mag zijn in onze oren en in onze harten, wilt u het versterken. En geef zo ons een gezegende week van voorbereiding, waarin we doen mogen waartoe het formulier ons oproept. Wilt u met ons zijn in het verdere van deze rustdag, breng ons ook vanmiddag weer hier. Wees er met de zondagsschool, de kinderen, de leiding. Bewaar ons voor de boze en de zonde. Om Jezus wil. Amen. Psalm 105, het derde vers zingen wij tot slot. Vraagt naar de Heere en zijne sterkte. Naar hem die al uw heil bewerkte, zoekt dagelijks zijn aangezicht. Het derde van 105. Ontvang met bidden de harten de zegen des Heers. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn aan uw lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.